Dat zou van die afgod trouwens ook tamelijk dom zijn. Om te doen dingen die een andere god gesproken heeft. Hè? Dat is allemaal dwaasheid. Daarom worden de dingen van tevoren aangekondigd. Daarom kondigt de Heer aan Abraham. Dat is een raar voorbeeld natuurlijk, maar dat schiet me nou gewoon in de gedachten. Daarom kondigt de Heer aan Abraham aan de val van Sodom. Anders zouden ze zeggen dat er een natuurramp gebeurd was. Dat is van tevoren aangekondigd. Dat is met al die dingen zo. Op een paar dingen na, maar die worden in de volgende versen genoemd. Maar zover ben ik natuurlijk nog niet. Ik was er nog in vers 4 eigenlijk. Omdat ik wist dat gij hard zijt. Waarmee meteen verklaard is wat het betekent dat een nek een ijzeren zenuw is en een voorhoofd koper. Ja, want anders dan zeggen we weer wat is ijzer, wat is een zenuw, wat is een voorhoofd en wat is koper. Maar dat maakt weinig uit, want er staat onder ik wist dat gij hard zijt. Het gaat dus om een harde nek. Dat is trouwens een heel goed woord, hardnekkig. Hè? Een hardnekkig volk wordt het bij gelegenheid ook genoemd. Alleen hier staat dan, het is een ijzeren zenuw. Nou, van ijzer is makkelijk genoeg. IJzer staat namelijk voor hardheid. IJzer is krachtig en hard en het vermaalt. Denkt u maar aan de ijzeren tanden en de ijzeren voeten trouwens. Van in Daniel, het ijzer van het ijzeren Romeinse Rijk. IJzer spreekt over hardheid, het vermaalt, het breekt. En wat vertaald is met zenuw, elke keer als u dat woord zenuw in de Statenvertaling tegenkomt, dan moet u denken een pees. U mag het zelfs veranderen in de vertaling van mij. Mag van mij, hoe vindt u dat? Kan me niks schelen. Maar als er staat zenuw, dan is het een pees. Een ijzeren pees. Dat wil zeggen, het is vast. Vastgemaakt. Een pees heeft ook de betekenis van dat het vast zit natuurlijk. Elke keer als u dat woord tegenkomt, u komt het ook tegen in Ezechiël 37. In verband met de dal der dorre doodsbeenderen. Om eens wat te allitereren. Het dal der dorre doodsbeenderen. Waar de beenderen tot elkaar komen, dan komen aan onder andere zenuwen opstaan dan. Maar dat moet zijn pezen. Dus het is een ijzeren zenuw. Het betekent gewoon dat die nek hard is, dat is alles. En uw voorhoofd koper. De eenvoudige betekenis van koper, de meest eenvoudige, is die van een bedekking. Sommigen begrijpen het niet, dan moet ik het uitleggen. Koper. Ik moet het heel voorzichtig zeggen. Koper. Ons Nederlandse woord koper is hetzelfde als het Hebreeuwse woord voor bedekking. Kafar. Kapar, kafar, bedekken of verzoenen. Ons Hebreeuws woord koper, of het Nederlandse woord koper, is dus hetzelfde woord als het Hebreeuwse woord voor verzoenen, namelijk bedekken. Maar daar kun je het mee onthouden. Maar de betekenis van koper is dat het verbinding brengt. En daarom ook verzoening. Het brengt verbinding. Maar in een negatieve toepassing is de verbinding verbroken. Dat wil zeggen, dan staat het ergens tussen. En dat is koper, het is ergens tussen. Dan zeggen we in de positieve betekenis, het brengt verbinding, het verbindt partijen aan elkaar. Maar in zoals het hier gebruikt wordt, doet het dat juist niet. Het staat er tussen en dus is het wel een bedekking, maar in een negatieve betekenis. Hè? Een bedekking van het hoofd. Er is zelfs een harde bedekking. De bedekking van het hoofd is normaal gesproken een sluier. Of waren het schellen voor de ogen van Paulus. Zoiets. Maar hier is het een hele harde bedekking. Namelijk het is koper. En koper is nou eenmaal een bedekking. Dus die voorhoofd is van koper. Dat wil zeggen dat er niks in dat hoofd doordringt. Of nog anders. Israël heeft gewoon een koperen plaat voor de kop. In gewoon Nederlands de omgangstaal. Hm? Nou, de hoofdzin loopt dus van vers 4 naar vers 5 met... Omdat ik wist dat gij hard zijt, daarom heb ik het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam. En de, die gedachte van de ijzeren pees en het koperen voorhoofd is alleen maar een versterking van... Omdat gij zo hard zijt, zo verschrikkelijk hard. Daarom heb ik het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam. Het zijn uitdrukkingen die we letterlijk ook zo lezen in het Johannes Evangelie. Precies eender. Dat is wel aardig, want waar gaat het over dan in Johannes? We hebben dat al een keer aangehaald in het verleden, dus daarom loop ik er nou niet meteen naartoe. Wel, in Johannes gaat het erover dat daar aangekondigd wordt dingen die nog komen moeten, die ze nog nooit eerder gehoord hadden. En dat staat hier ook in vers 6 en 7. En wat er dan komt, is de tegenwoordige bedeling. De roeping van de gemeente en de terzijdezetting van Israël. De roeping van de gemeente, de gelovigen uit de heidenen dus. En daar gaat het hier ook om, want het staat hier. In de volgende verse namelijk. Dus het is dezelfde gedachtegang als in Johannes, met ook dezelfde consequentie. Namelijk, ik heb het u van toen af verkondigd eer dat het kwam. De Heer zei gewoon tegen ze, ik vertel het nu eer dat het komt, omdat wanneer het komt, gij geloven zult. Want gij zult weten dat ik het gezegd heb. En zoiets staat hier ook. Ik heb het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam, heb ik het u doen horen. Opdat gij niet misschien zou zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan, of mijn gesneden beeld, of mijn gegoten beeld heeft ze bevolen. De vraag is dan, welke dingen gaat het hier allemaal over, hè? Nou, in de eerste plaats natuurlijk, de ballingschap van Israël in het algemeen. Waarin men nog verzeild zou raken en waaruit men wordt opgeroepen om terug te keren zodra Kores, de goede herder dus, zoals we besproken hebben, verschijnt. Maar dat kwade is inderdaad de ballingschap, het is nog steeds datzelfde kwade als uit Jesaja 45 vers 7. Ik maak weliswaar de vrede, maar ik schep het kwaad ook. Ik, de Heere, doe al deze dingen. En niet de afgoden. Want het is natuurlijk heel voor de hand liggend voor de Israëliet, de Jood, om te zeggen, de afgod heeft mij in het buitenland gebracht. Kan ook. Hè? Maar ook is het voor de hand om te zeggen, de afgod heeft mij gezegend en laat mij nu terugkeren. Kan ook. Maar de Heer zegt, nee, is het niet de afgod. Ik heb het gezegd van tevoren. En nu het gebeurt, en als het gebeurt, moet je denken, oh ja, Jehovah heeft gesproken. Precies zo sprak de Heer later tot zijn discipelen. Maar goed. Er staat dus, mijn afgod, dat je niet misschien zou zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan, of mijn gesneden beeld. Of mijn gegoten beeld, die dingen op de schoorsteenmantel aan die ketting, weet u wel. Die heeft ze bevolen. Nee, nee, zo was het niet. Er staat vers 6, gij hebt gehoord. Aanmerk dat alles. Zult gij lieden het ook niet verkondigen? Want de gedachte is dat de Heer spreekt tot Israël en daarna worden de dingen ook werkelijkheid. Dat wil zeggen, ze worden vervuld. Dat wat God aangekondigd heeft, gaat ook gebeuren. Maar de Heer stelt vragen erbij, zult gij het ook niet verkondigen? Want de Heer openbaart zich niet alleen aan Israël. De bedoeling is dat dat wat Israël hoort, dat het ook door Israël verkondigd zou worden. Aan wie dan? Ja, er blijft niks anders over, hè? Het zal niet aan de kanarie geweest zijn. Dus moet dan geweest zijn aan de heidenen. Is toch aan de hond, denk ik dan maar. Maar vooruit maar. Maar inderdaad, aan de heidenen, ja. Dat is de bedoeling van de roeping van Israël geweest. Is weinig bekend, helaas. Maar zo is het. Israël is, wat wij dan maar noemen, Gods heilsorgaan in de wereld. En te midden van de volkeren. Het heet gewoon een koninklijk priesterdom, hoor. Een koninklijk priesterdom. Dat wil zeggen dat de Heer zijn koninkrijk over de volkeren der aarde zal vestigen via dit koninkrijk, via Israël. En ook dat is zijn woord en zijn waarheid, zijn wet, of hoe dat maar heten mag, maar ook zijn genade vanzelfsprekend, zal prediken aan de volkeren eveneens door dit priesterdom. Een koninkrijk en een priesterdom, ja, naar de ordening van Melchizedek uiteindelijk, maar goed. Daartoe is het geroepen. Als er, er staat in het Nieuwe Testament, oké, wat is het voordeel van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? En er staat nou een heleboel, maar het belangrijkste is, want daar komen al die andere dingen uit voort. Het belangrijkste is dat hen de woorden God zijn toebetrouwd. Dat wil zeggen, dat is Romeinen 9, eerste verse. Maar dat wil zeggen dat God zijn woord, zijn onderwijzing gegeven heeft aan Israël en gezegd, hier is het, zorg ervoor. Dat is toevertrouwen, hè. Zorg ervoor. Bewaar het, maar niet al te goed natuurlijk. Ze hebben dat een beetje te letterlijk opgevat. Ze hebben het ergens in een kastje gedaan, een slot erop en de sleutel weggegooid of dat soort dingen. Die was men immers kwijt, dat weet u toch, hè? De sleutel der wijsheid was men kwijt. De sleutel van het huis van David was dat eigenlijk. Die was zoek. De fariseeën hadden hem weggegooid, zei de Heer. Ze hebben de sleutel der wijsheid zoek. Maar zeker, ze hadden het woord en daarna hadden ze het weggestopt. In plaats van er wat mee te doen. Misschien in de grond gestopt in een zweetdoek, je kan het nooit weten. He, er zijn nog meer Bijbelse voorbeelden voor. Maar men had er niks mee gedaan, maar de bedoeling was dat men ervoor zou waken, erover zou waken, maar bovendien zou prediken aan de andere volkeren. Vandaar dat het zo belachelijk is, Jesaja 28, dat het zo belachelijk is dat de heidenen het woord van God prediken aan Israël. Ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken enzovoorts. Het belachelijke daarvan zit erin dat het een omgekeerde wereld is. Nou zijn wij een omgekeerde wereld gewend, maar vooruit maar. Dus gij hebt het gehoord, aanmerk dat alles. Zult gij lieden het ook niet verkondigen? Dat doen ze dus blijkbaar niet. Ze aanmerken het niet. Ze geloven het niet. En dan zegt de rest van het vers, en je had er net zo goed met een nieuwe pericoop kunnen beginnen eigenlijk, en nou begint het maar halverwege een vers, van nu af, een nieuw begin dus, van nu af doe ik u nieuwe dingen horen. Nou, dat is meteen bingo dan, hè. Van nu af doe ik u nieuw. Van toen af werden dingen verkondigd en gedaan. Maar van nu af, en dat is natuurlijk niet hetzelfde, hè? Een heel andere situatie die hier ineens ontstaat. Van nu af doe ik u nieuwe dingen horen. Want de schriftgeleerde in het koninkrijk Gods onderwezen is gelijk aan een heer des huizes. Zou het toch het huis van Jacob zijn? Nou goed. Is gelijk aan het heer des huizes die uit zijn schat nieuwe, maar natuurlijk ook oude dingen voortbrengt. Dat was de achtste gelijkenis uit Matthäus 13. De gelijkenis die men dikwijls niet kent, omdat men niet verder telt dan 7, want 7 vindt men mooier dan 8. Dat is een misverstand hoor. Ik vind 8 mooier dan 7, eerlijk gezegd. Maar goed. Maar dat is de 8e gelijkenis uit de 7 gelijkenissen van Matthäus 13. Zo is het dan eigenlijk. Die gelijkenis die zoek is, maar dat is nou juist de hele sleutel van al die gelijkenissen. Namelijk dat nieuwe en oude dingen worden voortgebracht uit de schat van de schriftgeleerde, oftewel uit de schrift. Want de schat van de schriftgeleerde is de schrift. Nieuwe en oude dingen, in die volgorde. Want de oude dingen komen voorlopig niet. Maar voordat alsnog de oude dingen komen, komen eerst de nieuwe dingen. In de zin van, niet echt oude dingen, maar het zijn de dingen die van oud zijn aangekondigd. Daar gaat het om, hè. Eerst worden de nieuwe profetieën vervuld, daarna alsnog de oude. Hoe hadden we dat gisteren bij Paulus? Die was in Jeruzalem, ging naar Damascus en toen naar Arabië. Dat was het hoogtepunt, want het spreekt over de roeping van de gemeente. En toen weer terug naar Damascus en toen alsnog weer naar Jeruzalem. Dat is onze bedeling. Van Israël, Jeruzalem, naar de gemeente, dat is Damascus. En van de gemeente naar de hemelse positie van die gemeente in onze dagen. Dat is Arabië, de berg in Arabië en kortom, de derde hemel zelf, want daar komt het op neer. En daarna alsnog weer terug naar Damascus, maar dan, want vanzelfsprekend natuurlijk, maar van de gemeente alsnog weer naar Israël, naar Jeruzalem, dus dat is het verhaal. Introversie. Dat wil zeggen, wat eerst was, is het laatste ook. Maar ertussenin gebeurt er eerst wat anders. Damascus en heel in het geheim Arabië en Sinai, kennelijk. Maar goed, u mag het weer vergeten, ik ga het toch niet uitleggen nu verder. Maar wat hier staat in de tweede helft van vers 6 van Jesaja 48 is: van nu af doe ik u nieuwe dingen horen, namelijk verborgen dingen. Nieuw en toch dus niet nieuw. Maar er staat achter wat het is. Je moet altijd goed opletten bij dit soort uitspraken. Ze zijn nieuw, jawel, maar ze waren er wel, maar ze waren verborgen. Hoezo dan nieuw? Nou, dingen die gij niet geweten hebt. Er zijn drie uitdrukkingen dus, hè. Het gaat erom, zijn verborgene dingen. Dingen die wel ergens stonden, ergens waren, of hoe je dat maar zegt, maar die gij niet geweten hebt. Dat is gewoon het verhaal van wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van de mensen niet is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. En dat is wat God ons geopenbaard heeft. Maar dat is pas Jesaja 64 waar dat staat. Maar daar komen we aardig in de richting natuurlijk, en langzamerhand. Dat is namelijk Jesaja 64 vers 4. En daar gaat het inderdaad over de tegenwoordige bedeling, de bedeling der verborgenheid, de bedeling der genade, of hoe het maar heet. Dat staat in 1 Korinthe 2 erbij, want daar wordt het aangehaald, maar hier in Jesaja staat dat er ook bij. Er staat ook, gij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden, dat is vers 7. Maar terwijl dat gebeurt, ontmoet de Heere, de vrolijke, namelijk die de gerechtigheid doet. En dat staat in vers 5. En vers 4 van Jesaja 64 spreekt over wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En zoals ik het citeer, staat het dan wel niet in dat vers, maar wel in 1 Korinthe 2, waar het vers wordt aangehaald. Wat ik maar zeggen wil, is dat hier dus in Jesaja 48 inderdaad gesproken wordt over de terzijdestelling van Israël en de roeping van de gemeente uit de heidenen. De verborgen dingen dus, die nieuw zijn, niet in de zin van dat, dat er nooit eerder op gezinspeeld was door de Heer, maar wel nieuw in de zin van dat gij ze niet geweten hebt. Dat staat er dus ook bij. Verborgen dingen die gij niet geweten hebt en waarvan Mozes zei, ik had nooit nalaten om het vers aan te halen. De verborgene dingen, staat hier dezelfde uitdrukking, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar dan en als nadere toelichting, de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen, zodat de verborgene dingen voor Israël verborgen waren en bleven, en dat staat hier ook. Dingen die gij niet geweten hebt, maar ze zouden wel komen. Want Israël luisterde niet, of geloofde niet in, dat wat de Heer van toen af gesproken heeft en ook gedaan heeft. En toen zei de Heer, nou dan doe ik nu dingen die voor je verborgen zijn. Vanaf nu komt er een verandering, nu doe ik nieuwe dingen. Dingen die verborgen zijn, dingen die gij niet geweten hebt. Wat vreemd is, want als Israël het woord van God is toebetrouwd, als Israël het priesterlijk koninkrijk is, zou ze het juist geweten moeten hebben. Maar dit wist Israël niet. En dat komt natuurlijk omdat die dingen weliswaar toch aan Israël gegeven werden, maar in een verborgen vorm. Stond wel in het woord van God, maar bedekt. En datzelfde gebeurt hier al. Want het is een pracht van een bedekking waarover hier gesproken. Want ik zeg natuurlijk steeds, hier vinden we profetieën over Kores en over 536 voor Christus, waarin men zal terugkeren uit Babel. En er staat ook, gaat uit van Babel, vliet van der Galdeeën en verkondigt met stemmen des gejuichs, vers 20 van Jesaja 48. En in vers 6 stond, zult gij lieden het ook niet verkondigen? En de Heer zegt dan, ja, kom nou maar uit Babel en verkondig met de stemmen des gejuichs, doet zo's horen, brengt het uit tot aan het einde der aarde. En zegt, de Heer heeft zijn knecht Jacob verlost, et cetera, et cetera. Jawel, maar het zal toch duidelijk zijn dat het toch niet gaat om Kores en de terugkeer uit de toenmalige Babylonische ballingschap, die zelfs toen nog niet eens tot stand gekomen was. Want Kores is niet Kores. Kores in Jesaja, of Cyrus, of Kores in Jesaja, is de Heer Jezus, is de Messias, de gezalfde. De echte herder, want Kores betekent immers herder, of hoofd. Maar de goede herder is Christus zelf, de Heer Jezus dus. En toen die kwam, en toen die verlossing bracht, toen geloofde men niet. En toen zei de Heer dus, van nu af doe ik nieuwe dingen. Nou ja, ik doe nieuwe dingen horen en verborgen dingen die gij niet geweten hebt. Nu zijn zij geschapen enzovoorts. En dat was dus niet, of dat zou dus niet zijn bij de terugkeer uit de toenmalige Babylonische ballingschap in de dagen van Kores. Maar het zou zijn in de dagen van de Heer Jezus. En toen werden ineens nieuwe dingen gedaan. En toen zei die Heer, de echte Kores dus ook, een schriftgeleerde in het koninkrijk onderwezen, koning van de hemelen, is gelijk een herdershuis die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Nou, dat sluit hierbij aan. Dus. En dat is dus blijft wel, er staat, nu zijn zij geschapen. Nu zijn zij geschapen. Het gaat om iets nieuws scheppen. En dat ook inderdaad scheppen bedoeld wordt, dat blijkt ook uit dat het iets nieuws is. Want dat is scheppen. Iets origineels. Dat heb ik eerder uitgelegd. Hè. Scheppen is iets origineels maken. Iets wat tevoren niet was. Dat is scheppen. En dat is in het algemeen de aanduiding voor het tot stand komen van het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is een nieuwe schepping. En wordt gelegd op een nieuwe schepping, zoals het oude verbond gelegd wordt op een oude schepping. Denk je maar aan Jeremia 31, dat is het hoofdstuk van, na die dagen zal ik een nieuw verbond maken met het huis van Juda en met het huis van Israël. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en al die uitspraken. Maar hetzelfde hoofdstuk zegt, de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. En daar gaat het om. Het blijkt ook wel, want de harten van de mensen blijken ineens zacht te zijn in plaats van een hart. Een nieuwe schepping dus. Maar een nieuwe schepping komt tot stand via de opstanding van Christus. En daar gaat het hier natuurlijk over. Nu zijn zij geschapen en niet van toen af. En voor deze dag hebt gij ze ook niet gehoord. En dat klopt, want die kwestie van de roeping van de gemeente is voor deze dag, voor de dag van de opstanding van Christus, dan ook niet gehoord. Want over die dag gaat het uiteraard. Dan weet ik wel dat die mensen de dagen van Jesaja dat niet wisten, maar dat was ook heel niet de bedoeling. Het was voor hen immers verborgen. Ook hier wordt aan hen niet geopenbaard wat de Heer zou doen. Maar de Heer spreekt er toch over in bedekte termen die wij kennen omdat wij het Nieuwe Testament hebben. En dus, voor deze dag hebt gij ze ook niet gehoord, opdat gij niet misschien zeggen zou, ziet, ik heb ze geweten. Moesten ze dan niet van tevoren weten dat de Heer wat zou doen? Jawel, maar zij moesten het niet weten, ze moesten niet weten wat de Heer zou doen op grond van het ongeloof van Israël. Dat wil zeggen, de vraag is, wat als de Messias komt tot Israël om zijn koninkrijk op te richten en Israël wil niet, wat zou God dan doen? Nou, het antwoord is, dat gaat dat volk in elk geval niks aan. Het lijkt me een voor de hand liggende conclusie. Dat moesten ze niet weten, dat hoefden ze niet te weten. Dat mochten ze niet weten, ging ze niks aan. En dat is dan ook wat hier gezegd wordt. Namelijk dat deze dingen verborgen worden gehouden voor hen vanwege hun ongeloof. En daarom staat er vanaf vers 6. Van nu af doe ik nieuwe dingen horen. Verborgene dingen die gij niet geweten hebt. Nu zijn zij geschapen en niet van toen af. En voor deze dag had gij ze ook niet gehoord. Opdat gij niet misschien zeggen zou, ziet, ik heb ze geweten. Want, lees er maar naast Jesaja 6. Maak het hart van dit volk vet. En maak de ogen blind en de oren doof enzovoorts. Opdat ze niet zouden weten. Dat ze niet zouden geloven. En in vers 8 staat het dan weer. Hè, hier van Jesaja 48. Ook hebt gij ze niet gehoord. Ook hebt gij ze niet geweten. Ook van toen af is uw oor niet geopend geweest. En het ook moet u opvatten als ja. Weet je, die sterke bevestiging. Elke keer weer hetzelfde. Ja, gij hebt ze niet gehoord. Ja, gij hebt ze niet geweten. Enzovoorts. Of voor mijn part nee, dus het maakt hetzelfde effect. Namelijk dat met grote kracht deze dingen herhaald worden. Ook heb gij ze niet gehoord, ook heb gij ze niet geweten. Ook van toen af is uw oor niet geopend geweest. Want ik heb geweten dat gij gans trouwelooslijk handelen zoudt. Waarom mochten ze dus niet weten? Omdat zij trouwelooslijk zouden handelen. En trouwelooslijk is hetzelfde als ongeloof, ongelovig. Unfaithful, zeggen de Engelsen dan. Te vertalen met trouweloos of ongelovig, kan allebei. Geloof veronderstelt namelijk trouw. Aan het woord. Want ik heb geweten dat gij gans trouwelooslijk handelen zoudt en dat gij van de buik af een overtreder genaamd zijt. Wel, in vers 1 staat, gij huis van Jacob die genaamd wordt met de naam van Israël. En gij vermeldt de naam des Heren. Maar gij zelf, zegt vers 8, wordt een overtreder genaamd, ondanks al deze dingen. En dat van de buik af, van toen af dus, hè, vanaf het begin van Israël af. En vanaf die tijd werden deze dingen dus verborgen. De Heer wist wel dat zij trouwelozen zouden handelen, staat hier ook. Ik heb geweten dat geen gans trouwelooslijk handelen zoudt. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat niet. Hè? Romeinen 11 is dat. Nee, dat niet. Maar de Heer wist wel dat het gebeuren zou. En had zijn plannen daarvoor ook klaar en hield die verborgen. Het is opmerkelijk trouwens hoe dikwijls woorden van deze strekking, met name hier in Jesaja genoemd worden. Woorden die spreken over dat Israël ongelovig zou zijn als de Messias zou komen. En dat bovendien vaststaat dat de Heer dan een alternatief plan had. Hè? Dat wil zeggen, hij had een plan voor om iets te doen in de dagen van het ongeloof van Israël. En dat is weer van groot belang, omdat er nog altijd mensen rondlopen die volhouden dat de gemeentelijke dingen in het Oude Testament helemaal niet te vinden zijn, omdat ze er helemaal niet zouden zijn. Maar ze zijn daar wel. Natuurlijk zijn ze daar wel. Maar verborgen voor Israël en voor ons herkenbaar, omdat wij ze inmiddels via de apostel Paulus geleerd hebben. Dat is ook waar ik gisteren een hele onderweg was, gisteravond, met het bespreken van Handelingen en min of meer ook Galaten 1 natuurlijk daarbij. Namelijk dat Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Ja, we denken dat zal wel, hij in de hemel en Mozes was op de aarde. Maar als je het nakijkt, dan blijkt dus eigenlijk dat Paulus geweest is precies daar waar Mozes ook geweest is. Dat wil zeggen dat de Paulinische prediking ook zijn oorzaak vindt, zijn oorsprong vindt in de wet, wel degelijk in de wet. Hij predikt niet de wet, hij is geen leraar der wet, integendeel, maar het vindt daar zijn oorsprong wel, omdat in het Oude Verbond wel degelijk de gemeentelijke waarheden besloten liggen. Daar gaat het maar om. En Paulus was leraar der wet en werd eruit gehaald. Maar Paulus was bovendien in Arabië. En dus moet hij op die berg in Arabië geweest zijn, uitgelaten weer. En daar dezelfde dingen gezien hebben als Mozes. Misschien iets meer, maar in principe hetzelfde natuurlijk. Zie? Daar het om. Hij heeft een oud-testamentische basis. En dat is wat je in Jesaja vindt. En ik weet niet of ik het nou te moeilijk maak, maar ik probeer het dan toch maar even. Ik heb al zo vaak gezegd, Jesaja komt overeen met Johannes. Dat is de verkeerde volgorde natuurlijk, hè. Het Johannes-evangelie komt namelijk overeen met Jesaja. Je vindt dezelfde gedachtegang, dezelfde uitspraken. Ik heb het zelfs vanmorgen ook alweer gezegd. Maar het Johannes-evangelie verwijst meer dan de andere drie evangeliën naar onze bedeling. De andere drie doen het ook, hoor, net zo goed. Maar Johannes eigenlijk uitsluitend. Johannes spreekt nooit over het geopenbaarde of te openbare koninkrijk. In Johannes gaat het uitsluitend om de tegenwoordige bedeling. De verberging van het koninkrijk namelijk. Niet in Israël, maar onder de heidenen enzovoorts. En anders dan heb je er niks van begrepen, zo zit het gewoon.
Nou. Johannes gaat wat meer om de koning dan om de koninkrijk.
Nou ja, kijk, de term koninkrijk komt daar eigenlijk niet voor. Jawel, er komt voor, maar dan zegt hij, mijn koninkrijk is niet van hier. Dat is Johannes, mijn koninkrijk is niet van hier. Het koninkrijk is in u, het koninkrijk is verborgen. Dat is het, die term verbergen, dat vindt u vele malen in Johannes. En in Johannes wordt gesproken, nou, ik ben niet geneigd te zeggen, niet over het koninkrijk, maar over de koning. Maar ik ben geneigd te zeggen, niet over de koning, maar over de hoge priester. De andere kant van Christus. Niet zijn koningschap, maar zijn priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat er waarna verwezen wordt. Al moet ik er weer bij zeggen dat ook die uitdrukking niet vermeld wordt, uiteraard. Hè? Al die termen kom je daar niet tegen. En veel mooiere is natuurlijk dat naar de Heer verwezen wordt als de herder. Maar dat is in de eerste plaats het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar via die herder kom je dus toch weer terecht bij Kores en zitten we toch in Jesaja. En daar gaat het om. Je vindt dezelfde gedachtegangen als in Jesaja. Noem eens een evangelist bij uitstek. Dan moet je zeggen Johannes. Dat is bekend, hè? Vroeger, ik geloof niet dat men het nog veel doet, maar vroeger waren er veel exemplaren in omloop van alleen het Johannes-evangelie. Een boekje met alleen het Johannes-evangelie, voor evangelisatiedoeleinden.
Ja, een boekje.
Was dat een rood boekje? Oh, dat weet ik niet. Maar Johannes-evangelies, die werden los verspreid. Dat was goedkoper dan de hele Bijbel natuurlijk. Maar dat ging om voor evangelisatiedoeleinden. Dat zal wel, ja. Maar in het Oude Testament is Jesaja de evangelist onder de profeten, zegt men. Maar dan komt het dat die boeken inderdaad samenstemmen. Ze hebben dezelfde gedachtegang. Namelijk het ongeloof van Israël, terzijdezetting dus van Israël en de roeping van een gemeente uit de heidenen met een hemelse bestemming, een verborgen volk dus. En dat is wat we hier in Jesaja 48 dan ook weer tegenkomen. Nou, eens even zien, waar waren we? Ja, vers 7 en 8. De Heer zegt dat hij het verborgen heeft gehouden voor hen, opdat zij niet misschien zeggen zouden, ziet, ik heb ze geweten. En dan zegt de Heer, dat heb ik ook expres zo gedaan, want ik heb geweten dat gij gans trouwelooslijk handelen zoudt en dat gij van de buik af een overtreder genaamd zijt. Daarom van de buik af en dus van toen af, de uitdrukking uit vers 5, zijn bepaalde dingen verborgen, maar het zijn dingen die nu, in verband met de komst van Kores, maar ik bedoel de echte natuurlijk, die nu geschapen zijn. Dat is vers 7. En daarom zegt vers 9, en nou hebben we de proef op de som, om mijn naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen. Alstublieft. Uitstellen van toorn. Wat is dat? Dat is onze bedeling. Dat is het kenmerk van onze bedeling. Het uitstel van de toorn. Om mijn naams wil, niet ter wille van Israël, maar om de naam des Heren, zal ik mijn toorn langer uitstellen. De Heer had die toorn al uitgesteld natuurlijk. Want die had eigenlijk al moeten komen meteen bij de nederwerping der wereld. Maar het werd nog even uitgesteld. In plaats daarvan kwam er eerst wat anders. Eerst 4000 jaar uitstel tot op de komst van Kores, Christus dus bedoel ik. Maar nou zegt de Heer in verband met het ongeloof van Israël, om mijns naams wil, zal ik mijn toorn langer uitstellen. Het is hetzelfde als dat het koninkrijk uitgesteld wordt. Ik moet zeggen, dat die uitdrukking heb ik nooit in de Bijbel gelezen. Dat het koninkrijk uitgesteld wordt. Maar het is wel een Bijbelse gedachte. Als men praat over uitstel van het koninkrijk, een term die in ieder geval mijn vader veel gebruikte. Maar als men praat over uitstel van het koninkrijk, weet ik eigenlijk maar één tekst waar dat min of meer staat. Er staat echter niet koninkrijk, maar er staat wel uitstel. Althans in de Statenvertaling, geloof ik. In de nieuwe vertaling. De Statenvertaling ook nog niet eens. In Openbaring 10. Al staat dat in de dagen van de zevende bezuin, als die bezuinen zal, dan zal al de verborgenheid Gods vervuld worden. Dan zal er namelijk geen tijd meer zijn, zegt de Statenvertaling. Dat klopt ook, dat is goed vertaald hoor. Maar de betekenis daarvan is dat er nu geen tijd meer zal passeren. Kortom, er zal geen uitstel meer zijn. Zo staat het dan ook in de nieuwe vertaling. Dat is echt een goede gedachte hoor. Er zal nu geen uitstel meer zijn. Nu wordt namelijk de verborgenheid vervuld. Zodat verborgenheid overeenkomt met uitstel. Want de verborgenheid is immers in de praktijk, de verborgenheid van het koninkrijk, laat ik de volle uitdrukking nemen, is immers in de praktijk het uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Soms moet je het heel precies zeggen om het duidelijk te maken. Je kunt ook gewoon zeggen, de verborgenheid is uitstel van het koninkrijk. Maar verborgenheid is verborgenheid van het koninkrijk. Dus je kunt moeilijk zeggen dat het uitstel van het koninkrijk is. Maar je moet het voluit zeggen, de verborgenheid van het koninkrijk is de uitstelling van de openbaring van het koninkrijk. En dat klopt natuurlijk. En als het koninkrijk komt, dan komt dus de dag des Heren, want dat is het koninkrijk. En als de dag des Heren komt, dan komt de toorn. Want het eerste deel van de dag des Heren of van het koninkrijk is nou eenmaal de dag des toorns. Hebt u dat? Nog even verder. De eerste 33 jaar. Of moet ik zeggen 36,5 jaar, mag ook. Is toorn. Dat is de dag des toorns, maar het is de eerste periode uit de dag des Heren. Allemaal uit Openbaring. Maar als de dag des Heren, oftewel het koninkrijk van de Heer, de openbaring van de Heer, hoe het maar heet, want dag is openbaring, hè? Als dat koninkrijk van de Heer en de openbaring van de Heer komt, dan komt dat met dikke duisternis en wolken en kortom, verdrukking. Maar de Heer zegt hier, om mijns naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen. Dat waren 69 weken van Daniel om toen de echte Kores kwam. Leuk, hè? Ja. Toen Kores kwam, waren er 10 weken om. De andere reeks trouwens, hoor, dus je mag het niet echt vergelijken. Maar er waren 70 jaar om, vanaf 606, de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, de eerste koning van Babel, tot aan 536, het optreden van Kores, de eerste koning der Perzen. Er waren 70 jaren netjes op de kalender. En dat is een verwijzing naar tijdrekening uiteraard. Later zouden 69 van de 70 weken om zijn bij de komst van Kores. En toen zei de Heer, nou moet eigenlijk zo langzamerhand de toorn komen, maar ik zal het uitstellen. Dus een klap op de klok. Nee, de schaakklok dacht ik aan. Klap op de klok, dan staat hij dus stil en de toorn wordt voorlopig uitgesteld. Dat is het. En in het licht van het Nieuwe Testament betekent gewoon, in plaats van dat hij in Jeruzalem op de troon zit, zit hij op de troon in de hemel. En Jacobus maar wachten in Jeruzalem. Misschien Petrus ook trouwens. Of de Heer niet op de troon in Jeruzalem wilde zitten van David, maar in dezelfde tijd zag Paulus wat Jesaja zag. De Heer op een hoge en verheven troon. Dat was Jesaja 6. Zie? Zo kom je er toch, hè? Zittend op een troon in de hemel. Dat de toorn op aarde werd uitgesteld. Om mijns naams wil Dat wil zeggen, niet te willen van Israël, maar te willen van de Heer. Je kunt ook zeggen, te willen van Israël, dan heeft het nog tijd om tot bekering te komen, zegt Petrus ook. Hè? De Heer is langmoedig over ons, terwijl hij dat schrijft aan Joden inderdaad, zeker wel. De Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan. Dat ze alle behouden worden of iets dergelijks. Je kunt dus zeggen, het zou ter wille van Israël geweest zijn, maar de Heer zegt het niet zo. De Heer zegt, het uitstel is om mijns naams wil, want je legt die uitdrukking naast Handelingen 15, waar Jacobus in Jeruzalem is. Jacobus, de broeder des Heren dus, hè. De tweede erfgenaam van de troon. Maar die zegt dat Petrus gelijk heeft, want Simeon, Petrus dus, heeft verhaald, vers 14 van Handelingen 15, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Voor zijn naam, om zijns naams wil dus eigenlijk. En daarna pas, vers 16, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Dat is een uitstel dus. En gedurende dat uitstel verzamelt God zich uit de heidenen een volk voor zijn naam. En dat is de werkelijke betekenis van Jesaja 48, vers 9. Om mijns naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen. Maar je begrijpt best dat als de Heer zijn werk uitstelt, is dat op zich niet tot eer van de Heer. Integendeel, dan wordt hij eerder om gespot dan dat hij er eer van ontvangt. Maar de clue is natuurlijk dat hij eer ontvangt in de dagen van dat uitstel. Niet vanwege het uitstel, maar vanwege wat hij in die tijd aan positiefs doet. Want uitstel is altijd negatief. Want wat de Heer doet in die tijd is een ander volk voor zijn naam te kiezen, met een hogere bestemming dan die van Jacob. Het huis Jacobs, dus bedoel ik, hè? Een roeping namelijk van de gemeente. En pas daarna zou de Heer wederkeren. Ik vraag me nog altijd af wat de verbondstheologen, en dus de amillennianisten, zij die geen gileast zijn dus, wat die met deze teksten doen. Want er staat toch duidelijk dat God eerst de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat hij daarna zal wederkeren. En dus zal hij in zijn wederkomst de tabernakel van David wederopbouwen. Nou zal men wel vermoedelijk vertellen dat dat de jongste dag is waarbij de Heer zal wederkeren enzovoorts. Maar dat is niet eerlijk, want tegelijkertijd vertelt men dat als wij het hebben over de troon van David waarop de Messias zou zitten, zeggen ze dat is zijn troon in de hemel. En als hier dan staat dat hij na deze zal wederkeren en die troon van David zal herstellen, dan kun je natuurlijk niet meer zeggen dat de hemel is in de toekomst moet gebeuren, want aan de andere kant heeft men al lang geleerd dat het al gebeurd is. En dat is de inconsequentie van het systeem, hè? Of de inconsistentie heet het eigenlijk. Van het systeem. Dat gooit zichzelf overhoop. Maar goed. Wij weten wat het betekent. En daar gaat het maar om. En dat komt dus overeen met Jesaja 48 vers 9. Om mijns naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen. Het was al uitgesteld. Al lang. Al zeker 4000 jaar. Want God zei laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Die de aarde zouden onderwerpen en daarover heersen. Maar in plaats van dat het ogenblikkelijk gebeurt, is er uitstel. En worden deze opdrachten en beloften, deze woorden Gods uitgesteld, gerekt. En worden later van toepassing gebracht op Noach. Nog later op Abraham. Nog later op Israël, bij de uittocht uit Egypte. Nog later op David. En nog later Kores, even, we hebben het er toch over. En nog later, uiteindelijk op Christus. En dan denk je, nou, dan is nu het uitstel voorbij. Maar de Heer zegt, nee, ik zal het nog langer uitstellen. Ik heb nog wat te doen. Ik heb een werk te doen, wat als we het u zullen vertellen, zult u het niet geloven. zei hij tot Israël. Ik weet niet waar dat staat. Ik werk en werk in uw dagen, hè. Ja. Gij zult het niet geloven. Men zou het ook inderdaad niet geloven. Maar over dat werk gaat het. Om mijn naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen. En om mijn roems wil zal ik u ten goede mij bedwingen, opdat ik u niet afhouden. Leg je meteen weer om mijn 11 naast. Heeft God zijn volk verstoten? Nee hoor, toch niet. Want, zegt Paulus, ik ben ook een Hebreër uit de Hebreeën, uit Israël, het stam van Benjamin. Want de gedachte is namelijk dat de Israëliet wel degelijk deel kan krijgen aan dat volk uit de heidenen, wat God zich tijdens het uitstel van zijn toorn verzamelt voor zijn naam. Want als men gelooft, dan maakt men deel uit van dat volk, vooropgesteld dat men in die tijd leeft. En daar gaat het uiteraard om. Dus om mijn roems wil zal ik u ten goede mij bedwingen. Dat zou je moeten vergelijken met de woorden van Petrus die ik al geciteerd heb, 2 Petrus 3. Namelijk, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen overigens. Een positievere manier om het te zeggen. De Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen, staat er geloof ik. Ja. Dat is vers 9 van 2 Petrus 3. En dan was die, maar de dag des Heren zal komen. En er hoort dan bij, desalniettemin die tegenstaande dat, enzovoorts. Hè? De dag des Heren zal komen. Inclusief de toorn en al dat soort zaken. Maar voorlopig nog niet, zegt Petrus. Een nog betere, maar iets minder duidelijke uitspraak voor velen. Maar nog betere uitspraak is niet die van vers 9 van 2 Petrus 3, maar die van vers 15 van 2 Petrus 3. Acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. Naar de wijsheid die hem gegeven is, jullie die geschreven heeft. Zaligheid zoals Paulus die beschrijft, want dat is de zaligheid van de gemeente in onze dagen met zijn hemelse bestemming. En elke Jood kan daar deel aan krijgen, net als elke heiden, op dezelfde manier ook, namelijk door geloof. En dat is ook wat Jesaja 48 dan zegt. Namelijk, om mijns roems wil en om mijns naams wil zal ik u ten goede mij bedwingen, en dus mijn toorn nog niet brengen, opdat ik u niet afhouden van bijvoorbeeld de olijfboom enzovoort. En dan staat er in vers 10, zie ik heb u gelouterd, gezuiverd, doch niet als zilver. Ik heb u gekeurd in de smeltkroes, dat is louteren, keuren in de smeltkroes, dat is louteren. Dan wordt het zilver als het ware gesmolten. Alleen dit was natuurlijk geen zilver. Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende. De uitspraak is niet helemaal zo duidelijk, woordkeus. Maar ik denk dat er het tweede deel van dit verklarend parallelisme het antwoord geeft. Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende. Wat zit er dan in de smeltkroes? Ellende. Wat zit er dus niet in? Ja, er zit geen zilver in. Normaal zou die smeltkroes, er zou zilver in moeten zitten, er zou eruit moeten komen. Maar staat er, ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende. Er zat dus alleen ellende in de smeltkroes en dus geen zilver. Want dat is dan de betekenis van de eerste zin uit dit parallelisme. Hè? Want louteren gebeurt inderdaad in een smeltkroes. Keuren is precies hetzelfde. Beoordelen. Maar er was ellende en geen zilver. En dat is wat er over Israël gezegd wordt. Namelijk, het zou in de smeltkroes komen. Het is ongetwijfeld de beschrijving van wat er met Israël gebeurde in onze dagen. Verstrooid onder de volkeren. En daar tot op zekere hoogte althans verdrukt. Maar er komt geen bekeerd volk uit. Er komt geen zilver uit. Goud of zilver staat immers voor de eeuwige, onvergankelijke dingen. Als ik de meest eenvoudige betekenis neem dan. Maar dat komt hier niet uit, integendeel. En dat is de reden waarom God zich een ander volk verzamelt uit de heidenen. Terwille van zijn naam. Hij had zilver moeten ontvangen uit Israël, maar hij ontving het niet. En dus doet de Heer nu wat anders. En niet zozeer in de eerste plaats om Israël, maar om mijnentwil. Vers 11 weer, hè? Om mijnentwil, hetzelfde als vers 9, om mijns naams wil. Om mijnentwil zal ik het doen. Want hoe zou hij, maar dat had net zo goed ik kunnen zijn, hoe zou hij ontheiligd worden? Maar die hij is uiteraard toch hij, namelijk Kores, of gewoon Christus, de Messias. En ontheiliging, hoe wordt de Heer ontheiligd? Wel door ongeloof. En de Heer wordt in Israël ontheiligd door het ongeloof van Israël. Waar de Heer zegt, dat zal me niet gebeuren en ik zal mijn eer aan geen ander geven. De eer Gods komt namelijk terecht bij de Christus, die zou eer ontvangen. En is het niet van de Joden, dan wel van de heidenen. Beter natuurlijk, is het niet van Israël, dan wel van de volkeren. Dat is de gedachte. Israël dan niet wil, dan maar de anderen. Als de eerste niet wil, dan maar de laatste. Of nog een andere. Als de genoden niet willen komen tot de bruiloftzaal, of hoe het maar heet, hè, dan haal je gewoon een stelletje ongeregeld van de straat, want eten moet wel op. De tafel is gedekt. Nee, ik kan het niet zo mooi zeggen als dat de zingende zusjes dat zongen. In de tijd. U bent oud genoeg om dat te weten, hè. O gaat toch in de koningszaal, daar is plaats. O zwakken en vermoeiden, juist. Ik zei ongeregeld. Dus, hè? Iets vriendelijker dan zwakken en vermoeiden, maar goed. Zwakken en vermoeiden, daar is plaats aan het bruiloftsmaal. Nou, bruiloftsmaal, ja, vooruit dan maar. Het maal is het eigenlijk gewoon, want bruiloft en maal is hetzelfde woord. Men heeft het weer eens twee keer vertaald. Maar, hè, ja, het gebeurt meer. Dat is net zo'n vertaling als een verzoendeksel. Hè? Dat is er ook maar één. Een verzoening of een bedekking, dat is hetzelfde. Nou, er is plaats aan de maaltijd dus. Dat is een beeld van nieuwe schepping en nieuw verbond enzovoorts. En als de genoden niet willen komen, ook bij herhaling daartoe opgeroepen niet, dan staat er, ga heen in de heggen of steggen of zoiets. Hè? En dwingt ze in te komen dat mijn huis vol wordt. Nou, het zal een feest geworden zijn. Maar daar hebben wij inderdaad deel aan, als wij gelovigen zijn tenminste. Want wij horen bij die zwakken en vermoeiden, zoals gezegd. Ja, en zo ontvangt de Heer toch eer. Een veel grotere eer, al moet ik erbij zeggen, dat die eer tot nog toe alleen komt. Of alleen komt van de Vader in de hemel, zo is het natuurlijk. Of van de gemeente, van de wereld uiteraard nog niet. Maar dat wordt in de toekomst ingehaald uiteraard. Want wij zijn al vol bewondering voor het werk wat de Heer doet in onze dagen. Een werk waarvan de wereld uitwerken niet eens ziet. Maar het zal je gedacht zijn hoe de wereld er tegenaan kijkt en hoe Israël er straks tegenaan kijkt. Als ze alsnog vernemen over wat God gedaan heeft in al die jaren dat zij zelf zeiden van, en als er dan nog God bestaat, waarom doet hij dan niks? Hij doet het grootste werk uit heel de heilsgeschiedenis, feitelijk. Het is niet voor niks dat er staat dat Israël jaloers zal worden, of zal zijn op de gemeente. Of had ik moeten zeggen dat Juda jaloers zou zijn op Efraïm. Maar goed, dat is weer... Ja, ja. En de kwestie van die verloren zoon ook, hè? Die jaloersheid, ja, inderdaad. Nou goed, dan laten we het eerst maar even bij. Want het is alweer tijd voor de koffie. Jesaja 48. Daar waren wij terechtgekomen in vers 10. Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver. Dat wil zeggen dat uit de louteringskroes, de smeltkroes, geen zilver kwam, maar slechts ellende. Want dat staat er dan. Rommel dus. Waarna vers 11, om mijnentwil zal ik het doen, want hoe zou hij ontheiligd worden? En ik zal mijn eer, of namelijk ik zal mijn eer aan geen ander geven. Er zal dus toch eer zijn voor de Messias, die voorgesteld door Kores. Alleen die eer komt niet via het volk Israël, maar komt via een volk wat verzameld wordt uit de heidenen, door de gemeente namelijk. Lijkt me wel duidelijk. En dan vers 12, hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Je vraagt je af wat er tussenin zit. Tussen de eerste en de laatste. En ik denk dat daar inderdaad tussenin zit de roeping van de gemeente. Diezelfde God die Israël in het verleden geroepen heeft, zal Israël ook in de toekomst roepen. Maar voor het zover is, dus in die tussentijd, zal er sprake zijn van de roeping van de gemeente. Zodat God in de wereld en in de wereldgeschiedenis inderdaad volledig zijn plannen uitwerkt, waarover dan ook weer gesproken wordt op de bekende wijze in het volgende vers. Namelijk, ook heeft mijn hand de aarde gegrond en mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten. Wanneer ik ze roep, staan zij daar tezamen. Nou, daar gaat het maar om. Het gaat om die hele schepping die door God gemaakt is. Dus die God die de schepping maakt, is ook in staat om die wereldgeschiedenis naar zijn hand te zetten. Dat doet hij dan ook. En daar komt er nog bij dat de roeping van de gemeente, die hier natuurlijk verborgen staat in de voorgaande verzen, dat de roeping van de gemeente inderdaad iets te maken heeft met een nieuwe schepping. Daarop wordt gezinspeeld in vers 7. Nu zijn zij geschapen. Maar dat ging niet over hemel en aarde, maar dat ging inderdaad over het nieuwe verbond en de roeping van de gemeente in onze dagen. Maar een God die deze wereld kan maken, die een schepping kan maken, kan ook een nieuwe schepping maken. En dat is de vergelijking die hier in Jesaja en ook in de voorgaande hoofdstukken steeds gemaakt werd. Dus hemel en aarde zijn gemaakt door de Heer en er staat bovendien, wanneer ik ze roep, staan zij daar tezamen. Niet draaien zij daar tezamen, maar staan zij daar tezamen. En let op vooral tezamen. Hemel en aarde als geheel. Dat markeert tot op heden het een en ander aan. Omdat er wat verschil bestaat tussen hemel en aarde en bepaald niet altijd eenheid is. Maar ze zullen een eenheid worden, want in de toekomst zal Gods koninkrijk in hemel en aarde gevestigd zijn. Maar dat tezamen staan, dat is de grondgedachte van de wereld. Het zijn twee dingen, maar ze vormen een eenheid. En dat is wat in Colossense ook wordt aangehaald. Hoewel daar ook gesproken wordt over... Nee, ik moet anders zeggen. Hoewel daar gesproken wordt in verband met de opstanding van Christus. En er staat dat diezelfde Heer die uit de dood is opgestaan, is degene die de hemel en aarde gemaakt heeft, niet alleen. Maar waar ook staat dat ze bestaan tezamen... Maar dat be mag u weglaten, dat ze staan tezamen door hem. Dat is in vers 17 van Colossense 1. Hij is voor, in de betekenis van hoger dan. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Alle dingen in Colossense 1 vers 17 is uiteraard het heelal. Oftewel, twee hemelen en één aarde. En die staan tezamen als één geheel door hem. Hij is degene die ze niet alleen maakt, maar ook tot eenheid maakt. En diezelfde uitdrukking vinden we dan in Jesaja 48, vers 13. 1 vers 17. Alle dingen, het heelal, bestaan tezamen, maar er staat gewoon staan tezamen door hem. En vooral tezamen gaat het om. Hè? Ze vormen een eenheid. Het heelal is een eenheid. Het is niet zo dat we een wereld kennen waar hier en daar een planeetje of een ster doorheen zwalkt of zo een beetje verdwaald met miljoenen lichtjaren ertussen en dat soort onzin. Dat is het niet. Het is één wereld. Een wereld die een eenheid vormt, op wat voor wijze dan ook. En die tot stand gebracht is door de Heer. Er staat trouwens hoe het gebeurd is. Er staat, ook heeft mijn hand de aarde gegrond. En mijn rechterhand. Mijn rechter. Ja, hand. Dat woord hand zit er niet in. Maar dat hoort er wel bij. Mijn rechterhand. Jamin is het, hè? Bekende woord. Mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten. De gedachte, die hebben we al vaker onder woorden gebracht. De Heer strekte zijn armen uit zo. En met de hand maakt hij de aarde en de hemel. En als ik iets kleiner wil hebben, dan is het met de linkerhand de aarde en met de rechterhand de hemel. Maar het is in het algemeen zo dat de wereld gevormd wordt, begrensd wordt door de aarde, die dan inderdaad het uitspansel omvat. Als God het uitspant, doet hij dat inderdaad zo, als het ware zo, met zijn armen, met zijn kracht die hij uitbreidt. En zo ontstaat er een ronde wereld, hè, om hem heen. Dat is wat hier staat. En daar staan ze dan, tezamen. En omdat het een eenheid is, staat er vervolgens weer in vers 14, vergadert u, gij allen, het is een veelheid, maar ze worden verzameld. En dat geldt voor de schepping die door God gemaakt is uit vers 13. Maar het geldt voor Israël dat door God gemaakt is in vers 14. Vergadert gij allen en hoort. Wie onder hen heeft deze dingen verkondigd? De Heere heeft hem lief. Hij zal zijn welbehagen tegen Babel doen en zijn arm zal tegen de Galdeën zijn. En de gedachte is dan dat de Heer Israël lief heeft. Onder wien, ik moet anders zeggen, want onder hen, vers 14, onder hen heeft hij deze dingen verkondigd. Vergadert u gij allen, dat gaat over het verzamelen van Israël. Het is hetzelfde als wat staat in vers 20, gaat uit van Babel. Men wordt geacht zich te verzamelen uit de ballingschap in Jeruzalem. En onder hen, dat zijn die allen, zijn deze dingen verkondigd. Het is van tevoren aangekondigd dat men uit die ballingschap zou terugkeren. Want de Heere heeft hem, Israël, lief. Nou, zou het ook nog kunnen zijn dat hij hem duidt op de Messias? Kan ook nog. De Heer heeft Christus lief. Maar we weten toch wel hoe het is, hè? Maar ik dacht dat het gaat over Israël, hoor. Namelijk, de Heer heeft Israël lief en daarom zal hij zijn welbehagen tegen Babel doen. Hij zal doen waar hij zin in heeft, betekent dat. Wat hij nodig acht, dat zal hij doen tegen Babel. Want Babel, de Babylonische ballingschap dus, Babel werd veroverd door de Perzen en Kores is de eerste koning der Perzen. Zodat als Kores verschijnt, dan doet God zijn welbehagen tegen Babel. En ik heb eerder gezegd, en dat staat nooit in de boeken natuurlijk, maar ik heb het eerder gezegd, als in de toekomst Israël letterlijk verzameld wordt, wordt het ook verzameld uit Babel. Omdat er dan weer een Babel is. En niet alleen dat die stad er weer staat, maar inderdaad, het gaat om een Babylonisch rijk, een wereld die al of niet officieel geregeerd wordt door Babel. En als men dus in de toekomst terugverzameld wordt naar Palestina, uiteindelijk dan naar Palestina, dan is dat inderdaad uit Babel, namelijk uit de hele wereld. En dan niet door Kores, maar door de echte herder, namelijk Christus, de gezalfde. Dus hij zal zijn welbehagen tegen Babel doen, en nog een keer hetzelfde, zijn arm zal tegen de Galdeën zijn. Zijn arm is dus inderdaad zijn macht. Het is heel leuk dat je het woord arm in diverse talen nog tegenkomt in de betekenis van macht, want er wordt vertaald met een leger. Of met een wapen. Een armee is in het Frans een leger. Bij de cavalerie is dat nog zo, want dan praten ze nog Frans, dat hoort zo. Dat is deftiger. Dat hebben ze uit Den Haag overgehouden, daar sprak men vroeger ook Frans. Later werd het Maleis. En nou ja, goed. Maar zo is het Haagse dialect ontstaan, dat wist u misschien. Maar een armee, dat is een leger. En in het Engels is een arm, is een, niet alleen een arm aan je lijf, maar is ook een wapen. Maar het gaat gewoon om kracht. Zijn arm zal tegen de Galdeën zijn, maar het zijn diezelfde armen die gebruikt werden voor het maken van de schepping. Diezelfde kracht die God openbaarde in zijn scheppingswerk, diezelfde kracht zal hij ook gebruiken tegen de Galdeën, en dat is niet best voor de Galdeën. Eerst heet het Babel, daarna Galdeën. Dat komt omdat achter de begrip Galdeën nog altijd zit de wijsheid van de wereld. Galdeën staat voor de wijsheid van de wereld. Babel staat voor de wereld, maar de Galdeën zijn per definitie niet alleen de inwoners van Babel, want dat is maar een bijzaak. Dat is wel zo, maar de term Galdeën is normaal de aanduiding van een bepaalde volkstam daar rond Babel, die zich bezig hield met wat de wereld dan wijsheid noemt. Dan noemen wij het tegenwoordig misschien occultisme of zo, maar in ieder geval dingen als waarzeggerij, sterrenwichelarij en noem maar op. Dat zijn de Galdeën. Wijsheid van de wereld eigenlijk. Dus eigenlijk de stam of een gebied, daarmee ook recht en zuiden van Babel. Dat is makkelijk. Ur der Galdeën. Ur ten zuiden van Babel. Hè? Abraham kwam uit Ur der Galdeën. Hij werd getrokken uit de wijsheid van de wereld. Dan ben je toch nog in 1 Korinthe 2 en 1, en bedoel ik, 1 Korinthe 1 en 2, en daar waren we al even. En Daniel was daarin onderwezen, maar leuk, ja, in al de wijsheid der Galdeën. Dat is inderdaad zo, ja. En toen, maar toen ze die wijsheid nodig hadden, bleken zij aan wijsheid tekort te komen. En indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, zei Jacobus, dan moet je dat van God begeren. Dat had Daniel trouwens al veel eerder begrepen. En wat de Galdeën niet konden, met al de wijsheid van de wereld, kon Daniel wel, namelijk van tevoren de afloop van de dingen verkondigen. Zo werkt dat, hè. Dus daar moet je aan denken als je leest over Galdeën. Dat zijn maar niet gewoon maar de Babyloniërs, maar er zit meer achter. Het heeft ook de betekenis van de wijzen van de wereld. Zijn arm zal tegen de Galdeën zijn. Die Galdeën die hielden zich ook bezig met die goden enzovoorts, weet u wel. Gesneden en gegoten beelden enzovoorts. Maar daar kwam allemaal niks van terecht. Dus zijn arm zal tegen de afgoden wezen en dus ook tegen de Galdeën. Waarna vers 15 de Heer zegt, ik heb gesproken, let op het tweemaal ik. Ik leg gewoon nadruk. Dat is leuk, maar daar kan ik meteen even op ingaan. Dat heeft niks met dit schriftgedeelte te maken, maar wel met de leesoefeningen. Als nou in Filippenzen in de grondtekst staat, de uitopstanding uit de doden, in de grondtekst, uitopstanding uit de doden, staat er tweemaal uit. Dat is gewoon een versterking van uit, meer niet. Uitdrukking die ook maar één keer voorkomt. En hier lees je tweemaal ik. Dat is een versterking van ik. Of ik met een streep eronder. Of ik, vet gedrukt. Maar strepen eronder en vet drukken en schuin schrijven en zo. Dat gebeurde allemaal niet. Dus wordt het woord gewoon herhaald. Ter wille van de versterking. Vandaar ook voorwaar, ik zeg u. Maar tweemaal voorwaar verandert niks. Of het nou eenmaal of tweemaal voorwaar is. Het blijft gewoon voorwaar. Alleen er komt een accent bij, hè? En dan zie je ook zo, ikzelf, zo zou je het ook kunnen lezen. Ik heb gesproken. Dat is een heel normale stijlfiguur waarbij een woord herhaald wordt. Sommige talen kennen dat nog bij het Nederlands nauwelijks. Maar er zijn talen waarbij men inderdaad zo spreekt, hè? Ik neem altijd het Maleis als voorbeeld. Ik heb geen woordverstand van Maleis. Maar dat is een bekende alang, hè? Weet u wel? Het beruchte lange gras. Ja, personen worden twee keer aangesproken omdat ze opgeroepen moeten worden. Het is niet alleen maar een mededeling, nou praat ik tot die of tot die. Maar ze worden met kracht, stemverheffing opgeroepen en daarom een herhaling, ja. Dat er dubbel opgeroepen wordt, hè? Ja. Ik weet het, ja. Er is een boek over geschreven, dat onderwerp. Ja, over alle figuren die dubbel werden aangeroepen met een dubbele naam, hè? Ja. Nou, er staat dan ik heb gesproken. Ook heb ik hem geroepen. Ik zal hem doen komen. En hij zal voorspoedig zijn op zijn weg. Of dat nou gaat over Israël of de Messias. Ik denk dat dit vers gaat over Israël speciaal. Maar de Messias zit er natuurlijk net zo goed achter, hè? Ik heb het gesproken, ook heb ik hem, Israël, maar ook de Messias natuurlijk, hè, geroepen. Ik zal hem doen komen, hij zal voorspoedig zijn op zijn weg. Je kunt ook zeggen, slaat op Kores, maar het maakt weinig uit. Want zowel Kores als de Heer, zowel als Israël, is geroepen. Maar lees maar vers 12, daar staat, hoor naar mij, o Jacob. En gij Israël, mijn geroepene. En als dan in vers 15 weer staat, ik heb hem geroepen, dan lees ik dus in de eerste plaats dat het daar gaat om Israël. Namelijk Jacob en dus het natuurlijke Israël. Ik zei natuurlijk niet het ongelovige Israël, ik zei het natuurlijke Israël. Jacob. Ik heb hem geroepen, ik zal hem doen komen en hij zal voorspoedig zijn op zijn weg. Zijn weg namelijk uit Babel naar de heilige stad, uit vers 2, oftewel naar Jeruzalem. Zoals in de dagen van Kores dan ook gebeurde onder Zerubabel en onder Ezra. En dan staat er in vers 16, nadert gijlieden tot mij, hoort dit. Ik heb van de beginnen niet in het verborgene gesproken, maar van die tijd af dat het geschied is ben ik daar. En nu de Heere Heere en zijn geest heeft mij gezonden. Zodat in vers 16 uitdrukkelijk gesproken wordt, niet echt niet meer over de roeping van de gemeente, maar over de roeping van Israël. Dat is al in ieder geval vanaf vers 12. Hoor naar mij, o Jacob en ge Israël. Dat gaat niet meer over de gemeente. Daarvoor wel. Dat wil zeggen, de gemeente werd daar niet genoemd, maar het ging over dat de Heer verborgene dingen deed. In de tijd dat hij zijn toorn langer uitstelde. Maar daarna zal hij alsnog Israël roepen, dat begint er bij vers 12. En daarover wordt dus gezegd, ik heb van de beginnen niet in het verborgene gesproken. Het gaat om die niet verborgene dingen die nu alsnog vervuld worden. Maar het is nadat dat uitstel, het langere uitstel geweest is. Slotverrekening is de roeping van Israël uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee, de verlossing die toen tot stand kwam, een beeld niet zozeer van de roeping van de gemeente in de eerste plaats, maar het is een beeld van de roeping van Israël in de toekomst. Hetzelfde geldt voor de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het is een beeld van de verlossing van Israël in de toekomst. Dat het in tweede instantie en hoger, op een hoger niveau wordt toegepast op de gemeente, dat is natuurlijk wel duidelijk, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Dus nadert gijlieden tot mij. Dat is ook een aardige uitdrukking. Dat naderen tot God, dat is een begrip wat opgesloten ligt in het offer, het korban, het naderen tot God. En de gedachte is dat als men tot God nadert, dan komt men met een offer. En wat later wordt uitgelegd, is dat men door de offers van het Oude Testament niet werkelijk tot God kon naderen. Het woord offer heeft de betekenis van dat men dat zou doen, naderen tot God. Maar de offers van het Oude Testament konden een mens niet tot God brengen. Daar staat tegenover het nieuwe verbond, waar het eenmalige offer gebracht is door de Heer Jezus. En door dat offer nadert men wel tot God. Zelfs de Heer Jezus zelf naderde door het offer tot God. En dat is wat in Hebreeën wordt aangehaald. Moet ik even kijken. Ja, Hebreeën 7 vers 19 doel ik in het bijzonder op. Hebreeën 7, waar staat in vers 19? Want de wet, oude verbond, heeft geen ding volmaakt. Maar de wet heeft de aanleiding van een betere hoop, betere toekomstverwachting, door welke wij tot God naderen, vertaald met genaken. Want de gedachte is dan dat onder die betere hoop, dat is het nieuwe verbond gewoon, dat men daardoor wel degelijk tot God nadert. Want die betere hoop, die is er, of het betere verbond is er, door een beter priesterschap, namelijk niet het priesterschap van Aaron, maar het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daarover spreekt immers Hebreeën 7. En door dat priesterschap en door die offers, namelijk ook door een betere offerande dus, nadert men tot God. Iets. En dat was Iets wat onder het oude verbond onmogelijk was. Maar onder die betere hoop, betere priesterschap, betere offer of onder het betere verbond van vers 22 nadert men wel tot God. En als dan nu staat in Jesaja 48 vers 16, nadert gijlieden tot mij, dan duidt dat op gebeurtenissen die door het nieuwe verbond tot stand komen, waar men door het ene offer van Christus tot God nadert. En dus nadert gijlieden tot mij, hoor dit, ik heb van de beginnen niet in het verborgene gesproken, maar van die tijd af dat het geschied is, ben ik daar. Dat wil zeggen, de Heer heeft in ieder geval sinds de verlossing van Israël uit Egypte tot Israël gesproken en hij is ook altijd bij Israël geweest. Dat staat er ook, hè? Van die tijd af dat het geschied is, ben ik daar. Want de Bijbelse gedachte is nu eenmaal dat de Heer steeds met het volk geweest is. Dat hij hen ook geleid heeft, dat zijn de volgende versen. En dat hij in Israël woonde. Ofwel in het algemeen, maar dat is een algemene gedachte in verband met Jehovah. Dat hij met zijn volk, en zelfs in veel breder verband met de wereld, met de schepping, meeging. En dat staat hier, sinds dat er geschied is, ben ik daar. En dan staat er, en nu de Heere Heere, Adonai Jehovah. Namelijk zijn geest heeft mij gezonden. En die mij is uiteraard gewoon de Messias. Of wellicht dan Kores, die daar een beeld van is. Want Jehovah komt, oftewel hij komt door zijn geest. Zijn geest heeft hem gezonden. En dat is, lijkt me, een duidelijke zaak. Want als het de Messias is, kennen we hem eerst als de geest van de Messias, de geest van Christus. Dat is in onze dagen. Dat is een andere manier om te zeggen, wij kennen hem als de verborgen Christus. En als in de toekomst de Heer verschijnt aan Israël, dan kan hij dus met alle recht zeggen, de geest des Heren heeft mij gezonden. Zijn geest heeft mij gezonden. Eén stapje verder zeg je natuurlijk gewoon, die geest is uitgestort, is gekomen tot het volk enzovoorts. Maar dat is echt straks pas in de toekomst. Nou, en dan staat er, vers 17 en 18, want je moet ze natuurlijk wel samenlezen. Anders krijgen we weer de oude misverstanden. Vers 17, alzo zegt de Heere, uw verlosser. De Heere is degene die Israël losmaakt. Dan moet u daarbij denken aan de beruchte ezel in Bethanië, die losgemaakt werd. Of weet je de plaatsje daar, Betfage, dus bij Bethanië. Olijfberg, de ezel die losgemaakt werd en geleid werd tot en vervolgens door de Heer. Zo zegt de Heer, degene die u losgekocht heeft, uw verlosser. De heilige Israëls, ik ben Jehovah, uw God. Dat is dezelfde uitdrukking als ik ben de Heer, uw God, die je uit Egypte hebt uitgeleid. Dat was ook verlossing. Want daar kun je natuurlijk ook aan denken bij deze uitdrukkingen. Israël werd losgemaakt uit Egypte en geleid naar Kanaan. Oftewel de ezel werd losgemaakt en geleid naar de Heer en daarna door de Heer naar Jeruzalem uiteraard. Bij de beroemde zogenaamde intocht in Jeruzalem. Nou, hier staat dus, ik ben de Heer uw God, dan denk je erbij, die uit het diensthuis heeft uitgeleid en verlost heeft. Maar er staat, die u leert wat nut is. Let op, die u leert wat nut is. Dat wil zeggen, men krijgt onderwijs dat ergens toe leidt. Onderwijs dat resultaat heeft. Die u leert, zo van intellectuele kennis is nooit weg, maar die u nuttige dingen leert. En nut is dan iets wat iemand ten goede komt, hè? Dan pas staat er die u leidt op de weg die gij gaan moet. En dan weer staat er, och dat gij naar mijn geboden, maar dat is een synoniem voor leer, onderwijzing, hè, dat gij naar mijn geboden geluisterd had. Dat wil zeggen, de Heer leert Israël wat nut is, maar Israël wil niet luisteren naar zijn geboden. Als men namelijk wel zich had laten onderwijzen, dan zou men vrede gehad hebben. Zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier. Wat is dus het nut in vers 17? Wel, het nut in vers 17 is de vrede uit vers 18. Uiteraard. En ik behandel die versen met opzet naast elkaar, want het is natuurlijk een parallel, hè? Ik ben de Heer uw God die u leert wat nut is. En dan vers 18, och, dat gij naar mijn geboden geluisterd had. Maar ze hebben niet naar die leer geluisterd, want anders zouden ze dat nut hebben ontvangen, maar nu niet. En nu hadden ze dus geen vrede als een rivier. Waarna de volgende vraag is, wat betekent het zinnetje wat ik overgeslagen heb? Er staat namelijk, die u leidt op de weg die gij gaan moet. En dat mag niet moeilijk zijn, want in de zin ervoor en erna staat wat het is. Die leiding namelijk op de weg die men zou moeten gaan, die vindt plaats door onderwijzing, door het leren wat nut is. Want het leren is een onderwijs met betrekking tot de weg die men zou moeten gaan. En het nut uit vers 17 is uiteraard het doel waarheen de weg leidt. De weg zou moeten leiden naar het nut. En volgens vers 18 zou het onderwijs moeten leiden naar de vrede. Is dat duidelijk? Hoe leidt de Heer dus? Door hen te onderwijzen. Dat is van groot belang, hoor. Door hen te onderwijzen. Maar iemand die naar de onderwijzing, naar de geboden niet luistert, zo iemand wordt niet geleid naar het nut of naar de vrede. De Heer geeft die leiding wel, maar als men niet naar de leiding luistert, dan werkt het niet. Zodat je maar weer ziet dat leiding van de weg die gij gaan moet niet een leiding is, trouwens, er trapt nou een open deur in natuurlijk, maar het is niet een leiding waarbij de Heer Israël letterlijk bij de hand grijpt. Ik weet wel dat de uitdrukking er wel staat. Maar het is niet een leiding waarbij de Heer zegt, en nou zul je, en ik hou je vast, ik laat je niet los, en ik ga door en ik sleep je mee naar het beloofde land. Want dat is niet zo. Als dus hier gesproken wordt over lijden, dan is dat een lijden zoals de herder dat doet met de stem, die spreekt namelijk. En de schapen die geleid worden, want schapen zijn degene die geleid worden, die volgen de herder in principe uit vrije wil op zijn stem. Zij horen namens zijn onderwijzing, zijn woord. En dat is wat hier gezegd wordt. En dat hier gesproken wordt over bijvoorbeeld in de eerste plaats de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn naar Kanaan mogen blijken uit vers 21, maar dat had ik al gezegd. Want in vers 21 staat, zij hadden geen dorst toen hij hen leidde door de woeste plaatsen. Hij deed hun water uit de rotssteen vlieten als hij de rotssteen kliefde. Zo vloeiden de wateren daarheen. Het is hetzelfde als wat in 1 Korinthe 10 staat. Ze hebben alle gedronken uit dezelfde geestelijke steenrots, het welk is Christus. Nou, hoe leidde de Heer zijn volk in de woestijn? Niet door hen te dwingen naar Kanaan, maar hij ging hen voor naar Kanaan. En het verhaal blijft dat hoewel hij zijn volk leiding gaf en zelfs letterlijk vooraan ging, kwamen er van de meer dan 600.000 slechts 2 in Kanaan. Heeft de Heer dan slecht geleid? Nee, maar ze hebben niet willen horen. En dan kun je wel zeggen, de Heer leidt, tuurlijk doet de Heer dat. Maar de vraag is of wij volgen. En hoe wij volgen? Wel, dat gebeurt niet doordat we aan de Heer vastzitten, maar het gebeurt doordat wij luisteren naar de Heer. En zo wordt het hier van Israël ook gezegd. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Ja, maar dat betekent dat men naar de geboden zou moeten luisteren. Ik loop misschien op wat dingen vooruit, maar dat merk u dan te zijn de tijd wel. Maar in de praktijk is het zo dat sinds eeuwen, ja dat meen ik, sinds enige honderden jaren, twee verschillende leringen min of meer theologische leringen dus tegenover elkaar gezet worden. Zal ik je zo vertellen? Dat is een beetje theologie, maar vooruit te maken. Er staan twee verschillende leringen tegenover elkaar. De ene is, en moet je opletten, het zijn allebei wat men dan noemt evangelical leringen, evangelische leringen. Hè? De ene lering is dat men moet komen tot onderwerping aan het woord van God, tot geloof in het woord van God, waardoor men wedergeboren wordt en waardoor men deel krijgt aan de zegeningen die God gesproken heeft. Kortom, het gaat om onderwerping aan de schriften. Het eigenaardige is dat daar tegenover staat een andere lering, echt een andere, het werd sinds eeuwen gezien als een andere leer, een die er rechtstreeks in strijd mee was, let op wat ik nu zeg hoor. Maar nogmaals, het is theologie. Hè? De andere leer die zegt, een mens moet zich overgeven aan de leiding van de Heer, want de Heer heeft een plan, dagelijks plan met uw leven. En als je daar goed over nadenkt, ik hoop tenminste dat u die gedachte ook in dit tempo kunt volgen. Als je daar goed over nadenkt, dan blijken dat ook twee verschillende leringen te zijn. Want de ene, de eerste die ik noemde, die veronderstelt onderwerping aan wat God gesproken heeft in zijn woord. En de ander zegt, je moet je onderwerpen of overgeven aan wat God nu, op wat voor wijze dan ook, tot je zegt in het dagelijks leven. Buiten zijn woord om. En dat is de grote tegenstelling. Nou wil ik niet zeggen dat er niet een combinatie van beide zou kunnen bestaan. Daar heb ik het nu niet over. Echt, dat zeg ik nu, daar heb ik het nu niet over. Ik zeg niet dat het zo is, ik zeg niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen dat ik het daar nou niet over heb. Maar het punt is dat deze beide leringen van oudsher als tegenstellingen beschouwd werden. Namelijk de een is onderwerping aan het woord van God. En de ander is onderwerping aan de subtiele wijze, want het schijnt dan heel subtiel te zijn, waarop de Heer dagelijks de weg van de gelovigen zou willen bepalen. En die weg die is dan heel subtiel, want als je daarover leest dan wat men daar in de loop der tijd over gezegd heeft voor Peter, wat men ervaren heeft, want op die koers zit je dan, dan blijkt dat inderdaad wel een heel gevoelige aangelegenheid te zijn en ook een heel kwetsbare. Maar het punt is dat het in principe twee tegenstrijdige dingen zijn. En we vinden die tegenstrijdigheid ook daadwerkelijk in de geschiedenis van Israël. We vinden namelijk bijvoorbeeld, om als met bij deze geschiedenis van de ballingschap dan ook te blijven, daar vinden wij dat als een deel van Israël is achtergebleven in Jeruzalem, terwijl het grootste gedeelte van het volk al in ballingschap is weggevoerd, dat het achtergebleven deel zichzelf beschouwt als bijzonder gezegend, omdat men nog in Jeruzalem is. Alleen verschijnt er dan een lastige profeet des Heren, dat is een Jeremia, die dan hen komt vertellen, ja, jullie kunnen wel denken dat jullie beter af zijn dan degenen die weggevoerd zijn, maar dit is een misverstand, want degenen die weggevoerd zijn, zijn beter af, want jullie zitten hier in Jeruzalem, en dit is die bloedstad, die zal straks met vuur verbrand worden, binnen afzienbare tijd, de datum werd er zelfs bijvermeld, althans het jaar. Nee, er was een termijn voor gegeven, En dat was toen werd hij tot de lastige profeet verklaard. En toen kwamen ze met vrome verhalen bij Jeremia. En ze maakten elkaar wijs van dat de Heer gezegd had dat hij hen zou verlossen. En dat hij de stad zou sparen en dat soort dingen meer. Deed men een beroep op wat zij dachten dat zou moeten gebeuren. En wat zij dachten dat de weg van God zou zijn met Israël. Maar de weg Gods, die leek misschien dan te zijn dat zij achterbleven als gezegenden in Jeruzalem, terwijl de rest werd weggevoerd in ballingschap. Maar het was niet zo. God was met die ballingen. Degenen die weggevoerd waren, waren goed af. Want die ontkwamen daarmee aan het oordeel wat over Jeruzalem zou komen. En degenen die achterbleven, die hadden moeten luisteren naar wat God sprak via de profeet. Via de enige echte profeet Jeremia. En die zei, de stad zal verwoest worden. En zo is het ook gebeurd. Nou, dezelfde situatie zie je in onze dagen. Dan ziet men dat het Joodse staat enigszins voorspoedig gaat. Nou ja, voorspoedig. Hij bestaat nog. Daar heb je ongeveer alles mee gehad. Maar dan zegt men, dat zal de Heer dan wel doen. En het is waarschijnlijk de wil van de Heer, want over subtiel gesproken. Nou, dan praat men zelfs zo, dat er zijn er die dat echt zeggen, dat die Jodenvervolging met name dan ook in de Laatste Wereldoorlog, maar die waren er daarvoor ook hoor, hevig, maar dat de Jodenvervolgingen tot doel hadden de Joden op te roepen om toch vooral naar Palestina te gaan. Dat was de wil van de Heer. Daarom heeft God kennelijk een man als Hitler gestuurd om de Joden zodanig te vervolgen, hè, dat ze...
Ja.
Om ze te jagen, ja, inderdaad, ja, de vissers en de jagers, ja. Om ze te jagen naar Palestina. Maar het is niet waar. Dat leek misschien zo, maar dat leek alleen zo wanneer men de schriften niet kende. En ik ben er echt van overtuigd dat degene die om het hardst roepen dat de Heer het leven van de gelovigen leidt, het minste respect hebben voor wat de Heer in de schriften gezegd heeft. Dat meen ik echt. Niet meer dan wat ik nu zeg. Er zijn helaas altijd mensen die niet goed luisteren. Maar ik zeg dus dat degene die het hardst roepen dat de Heer hun leven bepaalt en stap voor stap leidt, dat diezelfde mensen het minste respect hebben voor het woord van God. Dat hebben ze namelijk niet nodig. Maar de clue is dat de Heer weliswaar leidt. Dat staat ook in de Bijbel, maar er staat ook hoe. Namelijk door wat hij gesproken heeft. En nou blijf ik nog redelijk uit de buurt, want ik zit hier met oud-testamentische schriftgedeelten voor me. Maar als ik over het Nieuwe Testament zou praten, dan is dat nog vele malen duidelijker. Omdat in het Nieuwe Testament rechtstreeks tot de gelovigen van vandaag gesproken wordt. En er wordt uitgebreid gezegd, doe zus, doe zo, doe niet dit. En doe niet dat, richt je niet op dit, maar richt je op dat. En dit is goed, maar dat is beter. En dit is beter, maar dat is slechter. En waarom staat dat er allemaal? Het antwoord is makkelijk genoeg. Omdat de Heer niet buiten zijn woord om leiding geeft aan het leven van de gelovigen. Als hij dat zou doen, dan had het toch minstens op twee plaatsen even moeten staan. Geef je over aan de dagelijkse leiding van de Heer. Maar dat staat nergens. Niet één plaats, niet twee plaatsen, niet één plaats, helemaal niet. Ik heb het nog nooit gelezen. En ik heb heus het Nieuwe Testament meerdere malen, vele malen, vers voor vers, diepgaand bestudeerd. Dat wil niet zeggen dat ik alles weet, maar daar zou ik het toch langzamerhand een keer tegen moeten gekomen zijn. Ik ben het nog steeds niet tegengekomen. Integendeel, juist de uitspraken van doe zus, doe zo, doe niet dit, maar doe wel dat, richt je niet op dit, maar richt je op dat enzovoort, dat bewijst dat de Heer niet een dagelijks antwoord geeft op de vraag die wij hebben, of invult de onzekerheden die wij hebben. Dat is wat hij niet doet. Daarom hebben wij namelijk het woord ontvangen, opdat wij ons zouden overgeven aan de leiding die God geeft in zijn directe uitspraken. Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men in een bijeenkomst van gelovigen zei, al zo spreekt de Heer. En dan kwam er weer eens wat de Heer dan zo gezegd zou leiden. En dan bleek vrijwel altijd, voor zover het te controleren was althans, bleek vrijwel altijd dat er dingen gezegd werden die in strijd waren met wat het woord rechtstreeks zegt. Het kan dus niet, het is ook niet zo. Hier staat ook hoe de Heer leidt. Natuurlijk staat er dat de Heer leidt. Maar het probleem is dat wij dikwijls niet begrijpen hoe dat gebeurt en wat dat eigenlijk voor een ding is. Maar hier staat het, de Heer is degene die u leert wat nut is. En niet zozeer in de praktische zin, zo vanuit de levenservaring leer je wel wat wel en wat niet goed is. Nee, er staat vers 18, och dat gij naar mijn geboden. Dat is dat wat geschreven is dus. Dat gij naar mijn geboden geluisterd had. Als dat gebeurd zou zijn namelijk in overeenstemming met Deuteronomium 30, vers 32, of Deuteronomium 32 verwijzen ze naar hier, maar ik bedoelde echt Deuteronomium 30. Als men daarna geluisterd had, dan staat er, zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier. Dat is het verhaal. Luister dus naar wat de Heer niet vandaag zegt, maar wat hij gesproken heeft. Daar gaat het om. En dat is de enige, of het enige, dat is het belangrijke nut van de bestudering van de schriften. God heeft gesproken en daarmee heeft hij gezegd hoe het gaat. En toegepast weer eens op de situatie van Israël in de woestijn, die ook voor ons tot voorbeeld gesteld wordt in 1 Korinthe 10, moet het dan duidelijk zijn dat er staat, degenen die niet hebben kunnen ingaan in de vrede of in de rust, toen hè, in Palestina, zijn degenen die de Heer niet geloofden en niet op zijn woord vertrouwd hebben. Waar zitten ze in? Er staat geschreven, ja. En niks, geen vrome praatjes, er staat geschreven. En niet smoesjes, niet teksten uit het verband rukken, maar laten staan waar ze staan. Er staat geschreven. God heeft gesproken, daar gaat het om. En je moet niet denken dat God nu in het leven van een gelovige of waar dan ook ter wereld iets zou doen wat in strijd zou zijn met wat God geschreven heeft. En aangezien God geschreven heeft, dienen we ons daaraan te houden. Dat is wat Hebreeën zegt. Hebreeën zegt, de Heer is weliswaar weg, is niet op aarde, zit aan de rechterhand Gods, maar er staat meteen achter, daarom moeten wij ons te meer dan vroeger ooit in het verleden, houden aan hetgeen geschreven is. Dat staat in Hebreeën 2, vers 1 geloof ik. Moet goed herinneren. Ja, want hoofdstuk 1 zegt dat God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die, tussenzin weer weg, die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, vers 3, zo voortreffelijker dan de engelen, vers 4, en daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over. Christus is dus niet op aarde, maar in de hemel gezeten. Dat is de inleiding tot dit boek. En het boek begint dan met te zeggen, in hoofdstuk 2 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?